Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Piet Hein Daverveld, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland.
Leuk om hier te zijn.
Ja. Slaap je nog een beetje rustig met die verkiezingen voor de boeg?
Ik slaap heel rustig, maar ik vind het gewoon een hele leuke tijd.
Ja.
Het is altijd weer spannend, want je krijgt een nieuw bestuur.
Ja.
En het is ook heel leuk om toch nog eens een keer extra onder de aandacht te brengen het werk wat al die waterschappen doen en dat er echt wat te kiezen valt.
Ja, ja, daar gaan we het over hebben. Ik moet jou eerlijk bekennen dat ik over het algemeen geen idee heb op wie ik moet stemmen. Dan ga ik dan toch maar wat op internet kijken. Het had weinig interesse, want ik had zoveel vertrouwen dat dat wel goed zat. Daarbij die hoogheemraden, dat ik eigenlijk nooit de behoefte heb gevoeld om te kiezen. Maar het moet nu wel, hè? Het is belangrijk.
Ja, ja, ja. Zeker. Want inderdaad, je kunt zeggen, het werk wat de waterschappen doen, hè, dat gaat goed.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook zo dat de omstandigheden waarbinnen we dat werk allemaal moeten doen, denk aan klimaatverandering, betekent dat die uitdagingen steeds groter worden en dat er ook steeds meer te kiezen valt.
Ja, nou, laten we eerst even, voordat we naar het heden terugkeren, want er is best veel veranderd, hè, afgelopen jaren, en zeker recent nog. En dat zet ook wel, wellicht hier en daar ook de zaken wat onder druk. Er gebeuren misschien ook wel rare dingen, daar gaan we het zo nog over hebben.
Ja.
Maar voordat we dat doen, toch even een historisch overzicht. Van wat zijn eigenlijk die hoogheemraadschappen, wat zijn dijkgraven daarbij? En hoe is het in vogelvlucht veranderd door de eeuwen? Ik meen dat het een van de oudste bestuursorganen is, hè, in Nederland. Ja. In ieder geval een soort van democratische inspraakachtige structuur.
Het is zeker het oudste bestuursorgaan in Nederland. Je kunt er wel een vraag bij stellen of het altijd democratisch was.
Ja.
Want degene die zeg maar 700 jaar geleden dijkgraaf waren, ja, die werden niet gekozen zoals dat nu gebeurt. Er waren ook geen verkiezingen.
Nee.
Maar het is natuurlijk zo dat...
Maar wel allemaal belanghebbenden, toch?
Wel allemaal belanghebbenden.
Ja.
Laat ik er iets over zeggen. We weten allemaal dat de geschiedenis van Nederland, zit al in de naam,
ja, hè,
die is natuurlijk helemaal verweven met de strijd en de omgang met het water. En zeker in het westelijk gedeelte, dit was gewoon 800 jaar geleden gewoon moeras. En hier kon je eigenlijk niet wonen en werken als je niet direct de handen ineens sloeg om wat aan waterbeheer te doen.
Ja.
En dat gebeurde hier, we zijn nu in Rijnland, bij mij in Delfland, gebeurde dat overal. Het oudste waterschap is dat van Rijnland.
Dat is hier.
Dat is hier, 1255. Ja. Maar waterschap Schieland viert dit jaar zijn 750 jaar bestaan. En ook Delfland is behoorlijk oud. Want Floris de Vijfde, die heeft in 1289 een oorkonde uitgevaardigd, waarbij zeg maar een aantal wettelijke taken werden toebedeeld aan Delfland. En Delfland werd eigenlijk een bestuursorgaan dat voortbouwde op zogenaamde ambachten die op kleiner schaalniveau eigenlijk al werkzaamheden verrichtten om dat land leefbaar te houden. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Maasdijk. De Maasdijk loopt zeg maar langs de Nieuwe Waterweg. Je hebt eerst de echte kering op dit moment,
ja,
is de Delflandse dijk, maar daarvoor ligt nog een monumentale dijk, de Maasdijk, en die is volgens mij gebouwd rond 1250. En die bood dus toen behoorlijke bescherming tegen de zee.
Ja, maar die 13e eeuw is dus heel belangrijk geweest.
Ja, zeker.
Want ik hoor al die getallen voorbij komen,
ja,
en dan is de 13e eeuw dus kennelijk.
Ja.
Je ziet natuurlijk ook heel veel, laten we zeggen, kerken, maar dat is natuurlijk allemaal van na die tijd.
Ja.
En maar dan ga je ook naar de 13e, 14e eeuw. Je hebt soms natuurlijk nog wel kerken die ouder zijn, maar het merendeel is denk ik uit die periode.
Nou,
dus dat is een soort cultuuropbloei. Die
ja, je ziet ook dat omdat zeg maar, die waterhuishouding beter op orde kwam, was dat ook het startsein voor de ontwikkeling van steden.
Ja.
Als je gaat kijken, Delft, Vlaardingen, ja, die zijn allemaal in die tijd, hebben die stadsrechten gekregen en zijn gegroeid tot steden.
Ja, wie zaten er toen in die hoogheemraden?
Nou, wat een belangrijke datum voor voor Delfland was, dat was 1321. Mm-hmm. Toen kregen namelijk de zogenaamde Hoge Heemraden. En dat zijn eigenlijk vergelijkbaar, want we hebben ze nog steeds, wat je in een gemeente de wethouders noemt. Mm-hmm. Dat zijn in een waterschap zijn dat de heemraden of de Hoge Heemraden. En in 1321 gaf graaf Willem III van Holland gaf aan de Hoge Heemraden van Delfland dezelfde rechten als die gegeven waren aan hoogheemraden in Rijnland. En dat betekende eigenlijk dat die hoogheemraden een belangrijke taak om toe te zien op het onderhoud van de waterkeringen.
Oké, okay. Dus dat is, dan zit je zo begin 14e eeuw jullie geval.
Zeker.
En wie namen daar zitting in? Waren dat rijke boeren?
Dat waren
adel?
Ik denk een combinatie. Dat waren met name mensen die grote belangen hadden bij goed waterbeheer. En dan moet je denken aan landeigenaren, zeg maar de elite van die tijd.
De kerk ook?
De kerken, denk ik dat. Ik heb wel eens begrepen dat bijvoorbeeld ook de kerken een rol, of de kloosters moet ik zeggen, een rol gespeeld hebben bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de Maasdijk.
Nou ja, omdat natuurlijk zowel adel als kerk ook wel tot die inpolderingen zijn overgegaan.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je dan ook een rol krijgt in zo'n waterschap.
Maar in ieder geval, dit is allemaal heel lang geleden. Ja. In de tussentijd is natuurlijk ontzettend veel veranderd. Je kunt zeggen, in het huidige bestel bepaalt de grondwet dat er waterschappen zijn. En er is ook een waterschapswet. En die regelt eigenlijk van wat dan de taken zijn waar waterschappen zich mee bezig moeten houden.
Ja, nou, in het verleden waren er een heleboel waterschappen.
Ja.
En er is zeker in de 20e eeuw sprake van een enorme schaalvergroting. Hè?
Ja, klopt.
Kun je eens beschrijven, waar hebben we het dan over?
Nou, volgens mij, zeg maar 30, 40 jaar geleden praat je over misschien wel 2000.
Toen nog 2000?
Waterstof, het kan ook 50 jaar geleden zijn.
Ja, maar zoveel.
Maar heel veel. En er is dus gestaag is er een proces van consolidatie opgetreden. Wat dat betreft is Delfland een beetje uitzonderlijk, want de contouren van Delfland zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Maar als je kijkt bij mij, mijn buren, Schieland, die zijn gefuseerd met Schieland-Krimpenerwaard. En ook in recente verleden zijn er nog ettelijke fusies geweest van waterschappen. En nu zijn er 21.
Ja, en dit is het wel zo'n beetje ook, denk je? Of,
Vind ik moeilijk.
Of is die druk tot...
Er is op dit moment, denk ik, niet grote druk. Ik denk de kunst is gewoon, wat we wel zien, het belang van samenwerken. En daarvoor hebben we natuurlijk ook bijvoorbeeld onze koepelorganisatie, de Unie van Waterschappen.
Ja.
Voor ons is het heel belangrijk dat we als waterschap goede contact hebben met het Rijk.
Mm-hmm.
En dan is het ook wel handig dat er een koepel is die namens de waterschappen zeg maar, de gesprekken bijvoorbeeld met diverse ministeries kan voeren.
Ja. Ja, het is natuurlijk de geschiedenis van de decentrale bestuursstructuur in ons land.
Ja.
Nu zijn jullie nog met 21.
Ja.
Je werkt onderling samen, maar je hebt tegelijkertijd, en dan komen we ook op het thema van vandaag, je hebt wel echt je eigen werkgebied en dan kun je een eigen koers uitzetten.
Ja. Wij zijn, dat wordt dan wel genoemd, een functionele democratie. Dus in tegenstelling tot gemeente en provincie, die kun je zeggen, die hebben een open huishouding. Onze taken zijn echt watergerelateerd. En die taken, die kun je verdelen in vier hoofdtaken.
Uh-huh.
In de eerste plaats waterveiligheid. Wij noemen dat vaak bij de waterschappen, wij zorgen voor droge voeten.
Ja, en volgens mij waar de burger ook het eerst aan denkt.
Nou ja, weet je, we hebben... We hebben drie weken geleden, zijn we nog eens een keer met de neus op de feiten gedrukt, toen we terecht heel veel aandacht besteden aan de watersnoodramp in 1953. En ook zelf, ik ben wel eens een keer gaan kijken in Ouwerkerk in het museum en ik heb het boek over de ramp gelezen. Maar als je dan nog die oude journaalbeelden weer terugziet, ja, dan zie je inderdaad hoe ontwrichtend het is. Als dat niet goed geborgd is, dan is de hele samenleving ontwricht, kun je eigenlijk niets meer. Dus dat is een hele belangrijke taak, die sterke dijken En laat ik het zo zeggen, wij hebben alleen in Delfland al 700 kilometer aan keringen die we moeten onderhouden. Als je voor heel Nederland gaat kijken, het precieze getal is wel zeker meer dan 10.000.
Nou, er zijn denk ik geen andere gebieden in Europa, toch? Die zo extreem ook onder de waterspiegel liggen.
Ik denk dat Nederland inderdaad wel, zeker in Europa vooruit, ja. Onze naam,
ja,
Pajesi Bassi, Nederland, in alle talen, geeft het heel duidelijk aan. Zeg maar, ruim een kwart ligt onder de zeespiegel. En volgens mij iets meer dan de helft zou te maken hebben met heel vaak grote overstromingen. Ja. Als de waterschappen die eerste taak van die waterveiligheid niet voor hun rekening zouden nemen. Maar dat is alleen maar de eerste taak.
Ja.
De tweede taak, ook heel relevant in het kader van ook klimaatverandering, dat is voldoende water.
Mm-hmm.
Dus van oudsher zijn de waterschappen, die stellen formeel vast wat de waterpijlen zijn waarop gestuurd wordt in de diverse polders.
En dat is natuurlijk ook voor de landbouw heel belangrijk.
Dat is voor de landbouw belangrijk, maar het is ook belangrijk in stedelijke omgeving. Want dat is ook een mooi voorbeeld waar je ziet dat er af en toe spanningen kunnen zijn.
Ja.
He, want we weten allemaal, landbouw, die willen graag dat hun land goed begaanbaar is voor tractoren, et cetera. Dus als bodem daalt, vraagt men dat het peil wordt aangepast. Maar tegelijkertijd, verdere aanpassing van het peil in stedelijke gebieden, zeker als het oude centra zijn waar huizen gefundeerd zijn op houten palen. Ja, als die houten palen droog komen te liggen, dat is niet goed. En dan kun je verzakkingen weer krijgen.
Ja.
Dus waterpeil is een heel belangrijk punt. Het andere punt is, wat doe je? Zuid-Holland is eigenlijk een badkuip. Dus als het regent, verzamelt al dat water zich in die badkuip. En zeker van oudsher ging het erom, hoe kunnen we dat zo slim mogelijk afvoeren? We hebben nu natuurlijk een ander probleem erbij gekregen. Dat is dat 4 van de 5 zomers waren extreem droog. En dan betekent weer dat je eigenlijk heel zuinig wil zijn op dat water.
Spaarbekkers moet hebben.
Dus dan moet je weer spaarbekkers hebben. Dus daar zit ook, dat maakt het werk ook weer een stuk uitdagender. Derde taak heeft te maken niet met de waterkwantiteit, maar de kwaliteit.
Ja.
We willen allemaal schoon water hebben. En ook daar spelen dan weer vraagstukken. Ja, wat is schoon? Wanneer is schoon genoeg? Hoe ver moet je daarin doorgaan? En de laatste belangrijke taak is...
Nou ja, dat is ik onderbreek je even. Ja. We hebben natuurlijk wel heel die discussie gehad ook, over de PFAS. Ook recent nog, ook in mijn eigen oude Zeeland, waar de Westerschelde blijkbaar toch nogal vervuild bleek in dat opzicht.
Ja.
Maar dat is wordt waarschijnlijk ook naar de toekomst toe ook een heel belangrijke opdracht.
Het is het al.
Ja.
Het is eigenlijk een van de uitdagingen waar die zeg maar top of mind voor mij zijn.
Ja, ja.
Want we hebben ook hier op dit gebied bijvoorbeeld te maken met Europese regelgeving die hele strenge eisen stelt. De zogenaamde kaderrichtlijn water. En die geldt ook voor Nederland. En dat betekent dat wij in 2027... de waterkwaliteit nog een stuk verder verbeterd moeten hebben dan nu het geval is. Dus aan de ene kant zie ik dat de waterkwaliteit in Nederland echt wel verbeterd is.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd zijn we er echt nog niet. En betekent dat er de komende jaren nog grote inspanningen gepleegd moeten worden om aan die, wat we dan noemen de KRW-doelstellingen te kunnen voldoen.
Ja, dus dat is gewoon het kader waarbinnen je moet werken.
Ja.
Zou dat zonder Europa minder streng zijn geweest, denk je?
Hangt er waarschijnlijk ook een beetje af van zeg maar hoe je er politiek in zit. Er zijn natuurlijk politieke partijen die sowieso zeggen, ik wil extreem schoon water hebben. En andere politieke partijen die kunnen zeggen, ik wil wel schoon water hebben. Maar er komt op een bepaald moment een punt dat ik toch zeg, ik wil het geld eerder weer aan andere dingen besteden.
Ja. Oké, en het vierde? Vierde punt?
Het vierde is het zuiveren van al het rioolwater. Als ik praat voor mijn gebied, Delfland, dan wordt er iets van 140 miljoen kubieke meter aan rioolwater geproduceerd. Dat is eigenlijk dus een heel systeem wat we samen met gemeentes doen. De gemeenten zijn binnen hun gebied verantwoordelijk voor de riolering. Maar uiteindelijk, al dat water wat daar verzameld wordt, dat wordt via persleidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties geleid. En daar wordt het gezuiverd. En ook daar gelden weer vraagstukken van hoe ver ga je daarin?
Ja.
Jij noemde nou net PFAS. Maar een ander belangrijk thema is medicijnresten.
Ja, en hormonen ook, hè?
Precies. En wat daar ook speelt, hè, zeker als je gaat nadenken over de periodes van droogte, dat we een tekort hebben aan zoet water. Met Delfland is het zo dat al het gezuiverde rioolwater wordt op dit moment afgevoerd naar hetzij de Nieuwe Waterweg of bij Scheveningen naar zee. Maar eigenlijk wat je wil, dat is dat je die keten circulair maakt. Zodat op het moment dat je wel een tekort hebt, dat het water zo gezuiverd is, dat je dat ook weer kunt terugbrengen in je eigen watersysteem. Nou, dat vraagt weer investeringen. Ander punt is, ik noem het bewust rioolwater en niet afvalwater. Want afval is eigenlijk een beetje een term uit den boze. Ja. Want je moet in het kader van circulair denken, wat zit daar weer allemaal in, wat je toch weer terug zou kunnen winnen. Ja. Daar zijn weer allerlei technologieën voor. Moet je ook weer keuzes voor maken. Kost ook weer geld. Heel concreet. Wij moeten een nieuwe rioolwaterzuiveringsfabriek gaan bouwen in Vlaardingen. En wat dan precies de specificaties zijn waar die fabriek aan moet gaan voldoen. Daar moet het komende jaar een besluit over genomen worden.
Nou, dan komen we ook wel dichter bij die verkiezingen. Nu hebben we in Nederland een vrij uniek systeem. In de zin dat jullie ook niet alleen een bijzonder oud bestuursorgaan zijn, maar ook de mogelijkheid hebben, of sterker nog, de opdracht hebben om zelf belastingen te innen.
Ja.
Dat betekent ook dat je los van de nationale of provinciale politiek een eigen begroting op kan stellen, waar je prioriteiten kunt aangeven. Dat is in het verleden ook nogal een discussiepunt geweest. Hè? Dus dat jullie echt dat recht hebben tot heffing van belasting. Dat brengt natuurlijk een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee.
Ja.
En men zegt, is dat dan wel transparant genoeg? Is er wel genoeg verantwoording? Hoe kijk jij naar die toch wel vrij unieke situatie van die belastingheffing?
Nou, ik denk dat het een van de krachten is van het systeem wat we hebben.
Waarom?
Laat ik het zo zeggen. De waterschappen die zijn wat mij betreft best wel uniek. Want wij hebben een lange termijnvisie en we hebben uitvoeringskracht. En dat moeten we echt koesteren.
Ja, zeker. Ja? Dat hebben ze niet overal meer bij de overheid, zeggen.
En we hebben ook nog gebiedskennis. Dus dat zijn allemaal kwaliteiten waar we heel zuinig op moeten zijn. En ik vind het, we weten bij collega-overheden dat soms krijgen ze er taken bij, maar dan is het niet altijd duidelijk of de financiering ook goed geregeld is. En dan, je hoeft maar te luisteren naar de VNG over jeugdzorg, et cetera. Ja. Met wat voor spanningen dat kan leiden binnen de begroting van gemeentes. Waterschappen, die hebben inderdaad die mogelijkheid om zelf belastingen te heffen. Dat zijn er eigenlijk twee. De watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Mm-hmm. En ik vind het heel belangrijk dat we die mogelijkheid hebben, omdat ik denk dat, laten we maar weer dat thema nemen als waterveiligheid. Daar kun je niet mee marchanderen. In mijn ogen mag je niet zeggen van, nou weet je wel, dit jaar is er opeens op een ander beleidsterrein een bepaalde prioriteit. Laten we dan toch maar even een beetje gas terugnemen met het onderhoud van de dijken. Dat soort risico's kunnen we niet nemen. En terecht zeg je ook, natuurlijk moet er controle op zijn. Nou, daarvoor heb je inderdaad ook een algemeen bestuur waar de inwoners zodanig voor mogen kiezen. Want het algemeen bestuur is aan zet bij de bepaling van de begroting. Uh-huh. Maar ook bij alle investeringsvoorstellen die komen. Dus er wordt heel secuur gekeken van hoe je wat voor soort belastingtarieven je heft en hoe dat geld dan wordt uitgegeven.
Ja, Ja, nee, dus ik vind het mooi wel dat je het opmerkt. Hè. Dus die uitvoeringsmacht, die lange termijn, hangt ook samen natuurlijk met bepaalde deskundigheid. En hoe je dat in, ja, ik kan zeggen, in praktijken hebt vormgegeven. Er wordt natuurlijk nogal eens geklaagd over de overheid, precies waar het gaat om die uitvoeringsmacht. Jullie zijn kennelijk in alle veranderingen die er de afgelopen decennia zijn doorgevoerd, toch wel in staat gebleken om die kwaliteit op peil te houden. Hè. We hebben nog geen drama's meegemaakt van doorbrekende dijken of onvrede over besteden belastinginkomsten. Het lijkt alsof jullie daardoor ook wel een beetje in de luwte hebben kunnen opereren. En iets van die, laten we zeggen, Nederlandse traditie hebben weten te bewaren. Waar soms andere delen van het Rijk toch wel heel, heel sterk geïnnoveerd zijn. En ook iets verloren hebben in die tussenliggende tijd.
Ja.
Dus tegelijkertijd is natuurlijk die roep om transparantie, om verantwoording, die is groeiende. Ik denk misschien dat die op het moment heel wat rustig is, maar we hebben het een periode gezien. Hè, dat er ook aan jullie, laten we zeggen jullie statuur of jullie grondwettelijke taken werd getornd.
Ja.
Het lijkt nu redelijk rustig, maar er is toch wel wat gebeurd. En daar wil ik het eigenlijk eerst over hebben. Het is duidelijk dat jullie belangrijke, ja. Voor Nederland eigenlijk existentiële taken voor je rekening nemen. Als ik het goed begrijp, in 2022 is toch ook die democratische en daarmee ook die deel van die verantwoordingsstructuur weer wat veranderd. Kun je schetsen wat we hebben meegemaakt?
Nou, ik denk
wat jullie hebben meegemaakt?
Kijk, misschien twee punten om even te markeren. 10 jaar geleden stond op een bepaald moment, was er een politieke discussie of waterschappen zelfstandig zouden moeten doorgaan of beter ondergebracht zouden kunnen worden bij de provincie.
Bij de provincie, ja.
Die discussie die is inderdaad eigenlijk geluwd. Daar ben ik vanzelfsprekend heel blij mee.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik me ook heel goed bewust dat je zeer alert moet blijven en nooit zelfgenoegzaam kunt zijn van,
nee.
Nou, wij fixen het wel even. Want die uitdagingen worden heel groot. En ik zeg er ook direct bij, het feit dat wij grosso modo wateroverlast hebben kunnen voorkomen,
ja.
Betekent niet dat ik garanties geef dat dat nooit zal kunnen voorkomen.
Nee.
Om een voorbeeldje te geven, we weten allemaal nog van 1,5 jaar geleden, verschrikkelijke watersnoodsramp in Wallonië, de Eifel en natuurlijk ook Limburg.
Ja.
En we hebben, Deltaris heeft laatst nog eens keer doorgerekend, wat zou er nou gebeuren in Zuid-Holland als zo'n bui boven dit gebied zou losbarsten? Nou, daar schrik je wel even van. Dan moet je denken, 2 miljard schade voor heel de provincie en voor Delfland 800 miljoen. 4000 woningen in Delfland, ruim 17.000 mensen. En je praat over langdurige wateroverlast, dus bijvoorbeeld meer dan een week. Dus dat betekent, de omstandigheden waarbinnen we dat werk moeten doen zijn steeds uitdagender geworden. Wij moeten erop inzetten om zoveel mogelijk die schade te kunnen mitigeren. Maar garanties kun je niet meer geven.
Nee.
Ja, dat is belangrijk. Tweede punt waar je volgens mij op doelt. We hebben net vorig jaar een lange discussie eigenlijk afgesloten, of voorlopig afgesloten, over geborgde zetels.
Ja.
Wat bijzonder was bij de waterschappen, dat is dat tot 2008 waren waterschapsverkiezingen, dat was een zogenaamd personenstelsel. Toen zijn de lijsten geïntroduceerd. En bij de invoering van het lijstenstelsel is ook gezegd dat er 3 groeperingen waren die zulke belangen hebben bij het goede waterbeheer, dat zij aanspraak kunnen maken op een aantal zetels die dan, als het ware, veiliggesteld zijn voor hun.
Ja, dat is buiten die verkiezingen
om. Buiten de verkiezingen om.
Ja.
Dat waren er, bij ons waterschap waren dat er 9. Maar, 1 daarvan ging naar natuurbeheerders, 4 naar ongebouwd. En daar bedoelen we eigenlijk mee de agrariërs.
Mm-hmm.
En ook 4 voor bedrijfsgebouwd. Daar zit bij ons ook glastuinbouw bij.
Ja.
Nou, dat heeft tot een enorme discussie de afgelopen jaren geleid met diverse commissies die daar gevraagd zijn om daar advies over te geven. Waterschappen zelf waren daar eigenlijk tot op het bot verdeeld. Sommigen die zeiden van het zou beter zijn als alles democratisch gekozen wordt via de verkiezingen. Dus afschaffen geborgde zetels. Ja. En anderen die zeiden nee, geborgde zetels, grote belangen hebben ook bepaalde kennis die beter geborgd is als we die in stand houden.
En die kwamen dan vanuit, laten we zeggen, de traditionele instanties.
Ja,
dus de boeren, de LTO.
Precies.
En die hadden afvaardiging in jullie,
precies.
In jullie waterschap. En dat geldt dan ook voor VNO-NCW.
Dus bedrijfsgebouwd, daar zat de Kamer van Koophandel, VNO-NCW, moet je aan denken.
Ja.
En die keken naar kandidaten en selecteerden kandidaten. Ja. En die werden op die manier voorgedragen. Dus bij de vorige verkiezingen had je van de 30 zetels 9 gereserveerd voor die geborgde partijen en 21 waar je op kon kiezen.
En jullie zijn representatief? Ik bedoel,
Er zijn sommige waterschappen die ook een wat kleiner bestuur hebben. Er zijn ook waterschappen volgens mij met 21, maar min of meer dezelfde verdeling. Uiteindelijk, zeg maar, de precieze toewijzing, daar had de provincie ook een rol bij. Die moesten daarbij kijken naar, zeg maar, de belangen die op het spel stonden. En op basis daarvan een keuze maken hoe die geborgde zetels verdeeld werden. Nou, er is vorig jaar een initiatief voorstel geweest van Kamerleden Laura Bromet van GroenLinks en Tjeerd de Groot van D66.
Mm-hmm.
En die hebben eigenlijk gezegd, wij wilden daar van af. Nou, dat is enorm debat geweest met amendementen, et cetera. En medio december is uiteindelijk de kogel door de kerk. Heeft de Eerste Kamer ook na lang wikken en wegen besloten om het aantal geborgde zetels terug te brengen van 9 naar 4. Bedrijfsgebouwd is
ben je,
niet meer
dat dan bij jullie? Of is dat nu gestandardiseerd?
Volgens mij is het inderdaad gestandardiseerd. 2 voor natuur en 2 voor ongebouwd.
Mm-hmm.
En wat ook veranderd is, dat is vroeger konden de geborgde zetels aanspraak maken op 1 zetel in het dagelijks bestuur. En die verplichting is ook geschrapt.
Okay.
Dus dat betekent nu concreet bij Delfland dat ze daar bij de verkiezingen 26 zetels
te kiezen hebben.
Te kiezen hebben.
Dus er valt inderdaad wat te kiezen.
We hebben op dit moment 8 partijen die in het bestuur zitten, afgezien van de geborgde.
Ja.
En er zijn er nu 12 partijen die meedoen met de verkiezingen.
Okay.
Ja.
Okay, dus ook daar zie je wel enige fragmentatie optreden. In de zin van dus vele partijen die meedoen.
Nou ja, dat vind ik nog voorbarig om dat te beamen. Want de vorige keer deden 11 partijen mee, maar 3 van de 11 haalden de kiesdrempel niet.
Oh, okay.
Dus toen zijn er 8 overgebleven.
Ja, 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 ja.
En nu doen er 12 mee. We zullen straks zien wat de kiezer daarvan vindt.
Ja. En wat is die kiesdrempel?
De kiesdrempel weet je natuurlijk pas op het moment dat je ook weet wat het opkomstpercentage was. Maar orde grootte was die de vorige keer, dacht ik, 17.000, 18.000. Ergens
In
Delfland.
Ja, precies. En wij spraken elkaar en toen zei je, nou, dat zou toch ook nog wel eens gekker uit kunnen komen te zien. Hè, want als je kijkt naar de initiatiefnemers van deze wet, D66, Tjeerd de Groot, die heeft waarschijnlijk toch vanuit een democratisch ideaal een bepaald idee gehad over. Je ziet ook dat het bedrijfsleven eruit is. Hè. Er zitten nog, althans uit de geborgde zetels.
Ja.
Maar wat voor scenario's zijn er denkbaar nu in deze nieuwe constellatie? Denk jij dat mensen anders gaan kiezen voor waterschappen bijvoorbeeld dan dat ze dat doen voor de provincie? Of loopt dat 1-op-1?
Dat is best moeilijk natuurlijk te voorspellen. We weten ook bij de waterschappen is de boerenburgerbeweging gaat meedoen. Ja?
Ja.
Net zoals in de provincie.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd wat de impact daarvan zal zijn. Bij Delfland is het zo dat de lijsttrekker van Ongebouwd is nu de lijsttrekker van BBB geworden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitwerken. Daarnaast is het in Delfland zo dat JA21 en BVNL gaan meedoen. En dan hebben we een nieuwe oudere partij Goud.
Okay.
En daarnaast hebben we de zeg maar partijen van oudsher. Dat zijn de bekende partijen die ook in de Tweede Kamer zitten. Ja. VVD, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, 50+.
SP?
Nee, doet niet mee. Okay. En D66 GroenLinks doen ook niet mee. Maar er is een zeg maar geallieerde partij, een waterpartij. Water Natuurlijk, die meedoet. En die wordt min of meer gesteund door Volt en GroenLinks en D66. En dan heb je ook nog de Algemene Waterschapspartij, ook een waterpartij. En die heeft er ook voor gekozen om in ieder geval in Zuid-Holland mee te doen met de Provinciale Staten. Dus er is wel wat in beweging.
Ja, ja. Maar het zou dus ook zomaar kunnen dat in plaats van, laten we zeggen, 4 of 5 boeren, dat er zomaar 10 in een waterschap terechtkomen. Ik zeg niet dat dat slecht is, hè?
Nee,
even voor de duidelijkheid.
Maar
als BBB dus heel succesvol is, en bijvoorbeeld juist bij die verkiezingen rond de waterschappen hoog scoort, dan kun je dus een heel andere verdeling krijgen dan in het verleden.
Als BBB het heel goed doet, dan zou het kunnen zijn dat zeg maar de boeren een sterkere vertegenwoordiging hebben. Want ze hebben sowieso 2 van Ongebouwd.
Ja, daarom.
Dus dat is even afwachten.
Ja. Voorzien jullie mogelijke problemen nationaal? Dus dat je zegt van nou ja, het kan toch ook wel lastig worden met de uitkomst van die verkiezingen. Nou, en bedoel, de polarisering zoals die maatschappelijk zichtbaar wordt, die kan zich ook in zo'n...
Natuurlijk, dat zou kunnen, maar ik ben wat dat betreft toch wel optimistisch. Want ik ben heel gelukkig dat in ieder geval de manier waarop het politieke debat gevoerd is bij Delfland de afgelopen 4 jaar... Mm-hmm. Dat je op een bepaald moment gewoon van mening kunt verschillen over de inhoud, maar dat je het wel doet op een manier dat de omgangsvormen goed zijn.
Jullie zijn niet te vergelijken met de Tweede Kamer, gewoon qua werkpraktijk?
Gelukkig niet.
Nee?
Nee.
En waar zit dat dan in?
Nou, kijk, ik denk dat het voor de waterschappen ook heel belangrijk is. De burgers die belasting betalen, die zitten niet te wachten op gekissenbis.
Nee.
Die willen gewoon dat die waterschapstaken serieus worden uitgevoerd. Die vinden het ook prima dat verschillende politieke partijen, ieder vanuit hun eigen politieke visie, dat debat voeren en op zoek gaan naar waar ligt nou dat algemeen belang. En als we dat goed doen, dan heb ik ook vertrouwen in dat ze begrijpen dat ze die waterschapsbelasting moeten betalen en dat die misschien nog wel hoger zullen zijn in de toekomst.
Kun je dan zeggen dat op een bepaalde manier jullie gezelschap, om het dan maar even zo uit te drukken, een wat zakelijker inslag heeft?
Ja, ik denk zeker dat het, het
moet
helpt.
Moet droge voeten hebben.
Ja, ik denk zeker dat het helpt dat zeg maar, het speelveld op zich redelijk goed gedefinieerd is. Betekent niet, overigens, dat waterschappen ook niet een rol spelen bij de grotere maatschappelijke uitdagingen. Want er zijn onderwerpen waar de waterschappen ook een rol bij kunnen spelen. Als we praten over energietransitie in Nederland, heel belangrijk. We willen in 2030, 55% van onze uitstoot teruggebracht hebben. En de waterschappen, denk ik, terecht, spelen daar ook een rol in. Want zij beseffen zich ook dat als je dat niet doet, is het dweilen met de kraan open. Dus waterschappen doen klimaatadaptatie, maar hebben bijvoorbeeld ook de ambitie gezamenlijk uitgesproken dat wij in 2035 klimaatneutraal willen zijn.
Komen we zo nog even op terug. Ja. Ik wil toch naar die bestuurscultuur. Hè? Ja. Een thema dat de laatste jaren nogal de nodige aandacht genereert. Jullie hebben dus een bepaalde bestuurscultuur. De Dijkgraaf speelt daar denk ik een belangrijke rol in.
Ja.
Ook. De Dijkgraaf zelf wordt natuurlijk niet gekozen.
Nee, klopt.
Wat is nou het voordeel van die structuur? Dus een Dijkgraaf met vervolgens wat geborgde zetels en een je zou kunnen zeggen, een soort parlement, hè? Maar Nou, dat kun je ook niet zeggen, want jullie besturen samen.
Ja.
He, dus, maar wat is nou het voordeel van deze formule?
Nou, laat ik beginnen met mijn eigen rol. Ik denk dat het een groot voordeel is dat ik niet bij verkiezingen gekozen word.
Je staat boven de partijen.
Ik sta boven de partijen. Het is hetzelfde als... mijn rol is vergelijkbaar met die van een burgemeester. Ja? Dus het is,
of de koning. Of de koning.
Of de commissaris van de koning als je
ja.
Waar het om gaat, dat is benoeming van een dijkgraaf gebeurt vanuit het algemeen bestuur.
Ja.
Dus je krijgt gewoon een profielschets.
Ja.
Best wel een zware selectieprocedure. En dan is het uiteindelijk een kroonbenoeming voor 6 jaar.
Ja.
En dat betekent dat je daarmee ook inhoudelijk in de besluitvormende vergadering heb ik ook geen stem. Voor mij gaat het erom dat de kwaliteit van de besluitvorming goed is. En dat we inderdaad het idee hebben, is hier het goede debat gevoerd? Heeft iedereen de kans gekregen om vanuit zijn visie zijn zegje te doen? En leidt dat zeg maar tot een weloverwogen beslissing?
Dus jij brengt een deel van die, laten we zeggen, deskundigheid ook in?
Nou, wat ik juist probeer te zeggen, mijn rol is in het algemeen bestuur niet inhoudelijk.
Okay.
Het gaat erom dat ik ervoor zorg dat het debat goed gevoerd wordt.
Het is meer praktische wijsheid eigenlijk.
En als je dan zegt van waar is er nog een inhoudelijke rol? Ik ben ook voorzitter van het dagelijks bestuur.
Mm-hmm.
En net zo goed als de burgemeester voorzitter is van het college BNW. En daar praat je inhoudelijk wel mee.
Ja? Okay.
En daar heb ik ook een eigen portefeuille.
Ja.
En bijvoorbeeld een dijkgraaf, ook wettelijk gezien, heeft in zijn portefeuille de hele calamiteitenorganisatie. Dus als er de nood aan de man zou zijn, dan heeft de dijkgraaf ook daarbij specifieke bevoegdheden.
Ja, precies. Maar jij moet eigenlijk dat proces binnen zo'n bestuur in goede banen leiden.
Ja.
Dat is je. En je hebt een hele, in dat opzicht dan een... een taak eigenlijk waar het gaat om het bewaren van het evenwicht. Het zorgen dat de verhoudingen een beetje goed blijven.
En
het gesprek op een goed niveau.
En wat ik zelf een hele belangrijke vind, dat is ook het rolvast opereren. Hm. Want soms heb je wel eens dat mensen zeggen van waterschap is misschien redelijk technocratisch. Want het gaat erom die dijk moet sterk zijn. Heb je daar niet ingenieurs voor nodig?
Ja.
En dat kan soms ook best lastig zijn als je een ingenieur hebt met heel veel affiniteit met water. En die komt in het algemeen bestuur. Dan is het niet zijn rol om na te rekenen of die dijk als het ware wel voldoende sterk is. Hij heeft een bestuurlijke rol daarin. Dus dat vind ik ook belangrijk, dat je blijft benadrukken het verschil tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Het bestuur... Dat gaat over, wat ik dan maar zeg, waarom vragen, wat moeten we doen.
Ja.
En voor mij is het belangrijk dat het bestuur ook ruimte biedt aan de ambtelijke organisatie om dan zeg maar uitvoering te bieden.
Ja.
Dus als bestuur blijf je eindverantwoordelijk, maar dat betekent niet dat je je met elk detail moet willen bemoeien.
Nee,
daar speel ik ook een rol in.
Ja. Goed, refereerde je er al even aan. Dus we staan voor behoorlijk wat opgaven de komende jaren. Die raken ook aan jullie functioneren.
Ja.
En daar kunnen ook echt verschillende accenten worden gelegd. Dus de participatie van bepaalde profielen of partijen of stromingen binnen zo'n bestuur is dus wel degelijk heel, heel relevant. Dat kan.
Ja.
Kan echt betekenen dat er een andere koers gevaren wordt. Hè? Ik zei al, jullie onderscheiden je van, zo lijkt het in ieder geval, van de Tweede Kamer, dat het er rustiger aan toe gaat. Nu is het wel zo dat met name dus die thema's waar jij het over hebt, hè, klimaatneutraliteit, de kwaliteit van rond milieu, dat ook in toenemende mate gepolitiseerd is geraakt. Heb je daar zelf al iets van gemerkt de afgelopen jaren? Dat zoals in de Kamer ook partijen tegenover elkaar kunnen staan. Omdat alles zo beladen geworden is. Of het nou over stikstof gaat of over...
Zeker. Maar ik zie zeg maar de verschillen minder geprononceerd als in de Tweede Kamer.
Ja.
He, dus ook als het gaat over, laten we zeggen, klimaat. Mm-hmm. In de Tweede Kamer wordt dan wel eens gesproken van degene die zeer bezorgd zijn over klimaat. Nou, dan krijg je labels als klimaatdrammer, weet ik het wel. Ik denk, wat ik hiervan mooi vond in de huidige bestuursperiode, dat het bestuur unaniem een motie heeft aangenomen naar aanleiding van alle IPCC-rapporten. Om inderdaad gewoon te zeggen van luister eens, hier moeten we een stap bij doen.
Ja.
En dan kan het nog steeds zo zijn dat als je gaat kijken naar het uitvoeringsprogramma, dat er best wel weer verschillen kunnen zijn. Hoe snel moet je bepaalde dingen doen? Hoeveel geld moet ik daaraan besteden? Maar dat het klimaatprobleem heel serieus genomen wordt.
Je wordt dan natuurlijk ook een handje geholpen door, laten we zeggen, zo'n calamiteit als afgelopen zomer. Dat iedereen wel door heeft.
Zeker.
Ja, of het nou wel of niet door de CO2 komt. We zullen er iets mee moeten.
Ja, nou ja, iedereen die heeft ook gezien de afgelopen vier zomers. Nee, de afgelopen vijf zomers, vier daarvan extreem droog. He, enorm lage rivierpeilen, grote zoutindringing. Wij hebben op een bepaald schutbeperkingen moeten instellen om verzilting van ons eigen watersysteem tegen te gaan. Dus het komt steeds meer zeg maar, in het publieke domein. En wat je natuurlijk ook merkt, zeespiegelstijging. Daar wordt terecht ook steeds meer over gesproken. En we zullen dit jaar, in het tweede helft van dit jaar, zal het KNMI met nieuwe klimaatscenario's komen.
Mm-hmm.
Er is een heel kennisprogramma, zeespiegelstijging bij de Rijksoverheid. En dat moet uiteindelijk gewoon leiden tot keuzes wat dat dan gaat betekenen voor deze delta. Dus nieuwe delta-beslissingen.
Ja, nou zijn er ook mensen die kiezen zeg maar voor een wat bescheiden profiel waar het gaat om de activiteiten van waterschappen. Die zeggen, laten we gewoon bij de kerntaken blijven, die droge voeten. Nee,
ja.
Maar laten we ons vooral niet te veel laten meevoeren in allerlei, laten we zeggen, hedendaagse debatten en de rol die wij daarin zouden kunnen spelen. Hoe staat jullie waterschap daarin?
Nou, weet je, het is goed dat je kerntaken hebt waar je zonder meer als je ding moet doen. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel uitdagingen in Nederland die leggen allemaal beslag op ruimte. Laat ik een concreet voorbeeld nemen. Het hele woningbouwprogramma van Hugo de Jonge. 900.000 woningen, wat is het? Orde grootte 235.000 woningen in Zuid-Holland. Dat betekent dat je beslag gaat leggen op ruimte. Maar diezelfde ruimte die hebben we ook nodig voor energietransitie, voor betere mobiliteit, voor een toekomstperspectief voor de landbouw. En vanuit waterschappen ruimte voor water. Want met dat extreme weer waar we op voorbereid moeten zijn, of voor die droogtes, betekent het gewoon dat wij ruimte nodig hebben om hetzij water te laten infiltreren in de bodem. Het zij water te bergen. In Den Haag, hier in Rijnland, wordt nu een hele grote waterberging langs de A44 in Haarlemmermeer aangelegd. Er is een hele grote bij Stompwijk. We hebben er een met Molenvliet Park. Dat soort zaken hebben we steeds meer nodig om die enorme hoosbuien te kunnen opvangen. En dat betekent concreet dat als er gesproken wordt over de ruimtelijke inrichting, dat wij aan tafel moeten zitten. Daarom ben ik ook heel blij dat in het regeerakkoord er een zinnetje werd opgenomen dat water en bodem sturend moeten zijn bij de inrichting van onze ruimte.
Ik zie je met enige trots dit uitspreken.
Ja, nou ja, inderdaad. Kijk, dat is effectief lobbywerk. Maar wat ik leuker nog vind.
Nee, maar ook.
Het is niet bij dat ene zinnetje gebleven.
Het is jullie centrale rol, toch?
Het is niet bij dat ene zinnetje gebleven. Want anders denk je nog steeds, oké, het klinkt heel mooi. Maar wat betekent het nou concreet? Dus in december heeft minister Harbers een brief geschreven. Wat een beetje een lange brief aan de Tweede Kamer, 32 kantjes. Ja? Maar eigenlijk is het gewoon een beleidsnotitie. Waar dat allemaal is uitgewerkt. Wat betekent dat concreet? En voor de waterschappen is daarmee het voor mij klip en klaar dat wij aan de voorkant aan tafel moeten zitten als er gesproken wordt, waar ga je nou die woningen bouwen? En wat bijvoorbeeld aangegeven is, het is in die brief, het is niet verstandig om nu een woningbouw buiten dijks te doen. Ja. Wat aangegeven is, het is niet verstandig om bij wijze van spreken extra ruimtebeslag te doen in het IJsselmeer. Want we willen het IJsselmeer houden toch als onze grote zoetwaterbel. Het is niet verstandig om in de diepste, de 15% diepst laagst gelegen punten in je polders, om uitgerekend daar te gaan bouwen.
Zijn jullie in het verleden wel voldoende gehoord? Ik ken het verhaal over Rotterdam, waarbij nu toch de zorg is dat als we zo'n regenbui krijgen, dat Rotterdam dit gewoon helemaal niet aan kan. Dus dat het echt onderloopt. De deskundigen weten dat ook. Wordt er nu beter naar jullie geluisterd dan in het verleden? Want je zegt, ik ben blij dat we in de wet zijn opgenomen.
Ja.
Maar dit zijn natuurlijk wel hele fundamentele beslissingen. Ja. En ook belangen die tegenover elkaar kunnen staan van, nou ja, jullie lange termijnvisie, jullie waarborgen van de waterveiligheid. Ja. Versus, nou ja, we willen gewoon een lekkere, goede mobiliteit, voldoende capaciteit en gewoon bouwen hier.
Ja, nou weet je, kijk, ik denk dat de waterschappen zich beseffen dat hun eigen rol ten aanzien van de andere overheden ook verder moet veranderen. En misschien zijn we in het verleden op bepaalde punten wel eens een beetje te faciliterend geweest. Ja. En ik geloof nog steeds in een hele constructieve opstelling in die overleggen, want alleen, we kunnen het alleen maar samen doen.
Maar wel heel
dat je af en toe toch nadrukkelijker zegt van, als je het op die manier gaat doen, dan zijn wij heel erg ongerust dat je over 50 jaar denkt van, jezus, hoe hebben ze dat in der tijd zo kunnen beslissen? En om dan een voorbeeld aan te geven, strikt genomen zijn waterschappen niet het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening.
Nee.
Dat is provincie en gemeente. Nee. Dus je zou kunnen zeggen, van in de wet staat, er moeten omgevingsvisies, omgevingsplannen door die overheden gemaakt worden. Wat ik dan mooi vind, dat heel veel waterschappen zelf gezegd hebben, ook al is het niet een wettelijke plicht, wij maken onze eigen omgevingsvisie.
Ja, ja.
Om daarmee dat onder de arm te nemen en dat gesprek te gaan voeren. Dus wij hebben gewoon bijvoorbeeld voor Delfland gezegd, je kunt als je gaat nadenken over woningbouw, kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt zeg maar nog meer verharding organiseren. Nou, dat is een hele giftige cocktail met klimaatverandering.
Ja.
Als je zaken meer, zeg maar, de hoogte in gaat doen, wordt dat wat makkelijker. En dat hebben we uitgewerkt voor allerlei gebieden in ons gebied. En dat gebruiken wij dus als we met gemeentes gaan praten of met de provincie gaan praten. En dat vind ik dan een voorbeeld dat je zegt van, ja, we pakken onze eigen rol, vullen we toch iets anders in dan in het verleden.
Ja, mooi. Goed, Piet Hein, we gaan afronden. Het is nog een weekje of twee.
Ja.
Ik ben benieuwd wat er uitkomt. En ik hoop dat we elkaar nadien weer zullen spreken en eens kijken welke kant jullie opgaan in Delfland. Ik voel me hier in ieder geval senang in Leiden. En bij jouw collega Rogier, is het, hè?
Rogier van der Zanden. Ja, zeker.
Ja.
Ja. Dus, misschien mag ik nog één ding doen. Want jij zei helemaal aan het begin van dit gesprek ook, dat je het best ook lastig vond om die stem te bepalen.
Ja, zeker.
En
ja,
dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou, maar dat zal best voor ook andere inwoners gelden. En daarom wil ik dan toch even promoten mijnstem.nl.
Ja.
Mijnstem.nl. Als je daar naartoe gaat, dan kun je zeggen, waterschappen, je vult je postcode in, je wordt direct geleid naar het waterschap waar jij thuis hoort. En je krijgt iets van, weet ik wat, 15 stellingen waar je zelf kan bepalen.
Ik heb het 4 jaar geleden gedaan.
En je kunt ook direct zien hoe die 12 partijen daar tegenaan kijken. En wat wij ook nog gaan doen, hou Omroep West in de gaten. Want op 7 maart gaan wij met die 12 lijsttrekkers een debat voeren in Amare over 4 stellingen.
Nou, heel goed.
Dus ga in ieder geval stemmen.
Ja, ja, nou, dank dat je dit nog even toevoegde. Lijkt me inderdaad belangrijk. En mooi om te zien ja, hoeveel hart je hebt voor dit oeroude Nederlandse instituut. En ik hoop dat jullie ons nog lang inderdaad droge voeten geven. Ondanks alles wat op ons afkomt. Dankjewel.
Dankjewel.